Hallo en welkom bij de Road to Grow podcast. Tegenover mij zit Fantina van Fantiflow. We kennen elkaar eigenlijk ook wel persoonlijk. We hebben elkaar 2 jaar geleden leren kennen in een business coaching. We zijn vorige week nog samen naar Knokke geweest voor een workation. Dus ik denk dat ik ondertussen wel mag zeggen dat je een vriendin van mij
zeker
bent.
Zeker en vast, Jana. Zeker en vast.
Een ondernemersvriendin. Ja, voor mij ben je iemand die zo van allerlei verschillende werelden thuis is. Heel wat verschillende kennis van heel verschillende domeinen, al heel wat verschillende dingen gedaan. Dus ja, ik weet zeker, ik ken je verhaal al een beetje, dat je wel een inspirerend verhaal hebt. Dus ik ben heel blij dat je hier vandaag aan mijn tafel in de living zit om een podcast met mij op te nemen.
Dankjewel, Shana, dat je mij hebt uitgenodigd.
Alsjeblieft. Maar misschien gewoon om kort te beginnen, dat je ook gewoon jezelf eens heel kort kan introduceren.
Ik ben Fantina, ik woon in Antwerpen samen met mijn verloofde eigenlijk en mijn 2 katten, Fish and Chips.
Ja, heel schattige.
Heel schattige katten, ja. Ik sport heel graag. Ik heb een grote passie voor alles wat aan mijn zelfontwikkeling te maken heeft. En ik ben ook een echte boekenwurm. En die dingen komen ook wel wat terug in de job die ik nu doe. Want ik ben zelfstandige en ik doe eigenlijk 2 dingen. Langs de ene kant heb ik Fantiflow. Daar heb ik opgericht om specifiek vrouwen te helpen om met meer joy in het leven te staan. Aan de hand van beweging, mindset en journaling. Ik ben zelf dus Pilates-instructrice, al 7 jaar ondertussen.
Okay,
Maar ik heb ondertussen al heel wat andere certificaten bijgehaald. Dus ik geef nu ook yin-yoga. Ik ben ook bezig aan een programma over krachttraining. En dan daarnaast, omdat ik super graag schrijf, doe ik mee Fantiflow ook copywriting voor bezielde ondernemers.
Ja, superleuk. Want uw achtergrond is inderdaad, als je zo terug gaat kijken naar uw studies en zo, ligt meer in dat copywriting-verhaal.
Ja,
Vertel eens, wat was ooit de keuze? Was dat een bewuste keuze om voor die studie of die richting te kiezen?
Dus in het middelbaar heb ik zo economie-talen gedaan.
Ja.
Taalvakken waren wel altijd mijn favoriete vakken. Ik vond dat ook altijd superleuk als wij zo recensies moesten schrijven of moesten schrijven of alles wat te maken had met zo dingen uitschrijven,
vond
ik heel leuk. Maar dan uiteindelijk was ik communicatiewetenschappen gaan doen aan de UNIF. Also, het UNIF gegeven was niet echt mijn ding, omdat dat voor mij heel onpersoonlijk voelde.
Mm-hmm.
Dus dan ben ik daarmee na een maand mee gestopt en dan was ik even zo in een halve crisis van, ik weet niet wat ik verder moet doen.
Ja.
En dan ben ik zo, heb ik even een zijspoor gemaakt en dan ben ik productontwikkeling gaan doen.
Okay.
Maar dat heb ik ook maar een maand gedaan. En dan dacht ik van, oké, ik ga gewoon even een jaar werken. Ik heb dan gewoon halftijds in een kledingwinkel gewerkt. En dan dat jaar heb ik zitten nadenken van, oké, wat wil ik nu echt? En dan was eigenlijk het idee gekomen om journalistiek te gaan studeren. En dat voelde wel meteen als een juiste keuze. Ik heb heel hard genoten van die jaren. En dan was ik afgestudeerd en dan was ik zo aan het kijken naar de vacatures. En ik zag dat er van, qua journalistiek enkel vacatures waren om bij de Blik te gaan werken.
Ja.
Op zich, ik vind dat een tof boekje om even iets open te doen. Maar dat was niet mijn ambitie om daarvoor te gaan schrijven.
Want wat was wel uw droom toen? Of?
Ik was toen vooral heel veel geïnteresseerd in meer zo'n lifestyle journalistiek. Dus ik denk zo de magazines zoals een Weekendknak of de bijlages van de Standaard en de Morgen, zo dat soort zaken. Tijdens mijn stage heb ik ook toen voor Zone 03 geschreven. Dat was zo en dan DM City, dat was ook zoiets van de Morgen mij wordt ook uit. En dat was heel de lifestyle, dat was zo winkeltjes bezoeken, nieuwe lifestyle merken, dat vond ik heel leuk doen. Ja, dus daar heb ik dan ook nog even freelance blijven doen. Maar dan hoorde ik dat er een opleiding was, dat heette PICA en dat stond voor Producer Digitale Media.
Ja.
En dat leerde je, dat was het eerste jaar dat dat werd georganiseerd. En dat merkte je ook wel, want dat was een beetje chaotisch ingericht.
Ja.
Maar dat was zo'n beetje van alles. Dat was een beetje code, website code en zo. Dat was Photoshop InDesign, maar dat was ook social media.
Okay.
Websites, hoe dat je die moest opbouwen, zodat dat gebruiksvriendelijk was. Dus dat was zo heel compleet.
Yeah. Yeah.
Toen ben ik dat ook gaan doen. Dat was een postgraduaat. En dan was ik uiteindelijk afgestudeerd.
Ja, en dan ben je ook wel in die copywritingswereld terechtgekomen, toch?
Ja, ik ben dan eigenlijk meteen daarna heb ik een job gevonden bij WBG-uitgevers, heette dat toen. Dus dat was een hele grote overkoepelende uitgeverij van onder andere De Bezige Bij, Prometheus, Malto was dat toen. Dat is nu ook een andere naam, Standaard uitgeverij.
Mm-hmm.
En ik mocht daar als digital marketeer
beginnen,
maar in mijn takenpakket zat ook heel veel copywriting. Ik moest eigenlijk alle nieuwsbrieven, social. Het was vooral copywriting voor de website, blogs, nieuwsbrieven en social media.
Ja.
En dat was toen echt, ja, dat was bij een uitgeverij. En aangezien dat ik echt, ja, een echte boekenwurm was, was dat wel echt in het begin zo van, ah, wauw, dit is echt wat ik wil doen.
Klinkt eigenlijk bijna als een ideale job als je zo je verhaal tot dan hoort. Hè? Ja. Vertel eens, waar is dat dan? Of wat heb je gemist in die job? Of wat maakt dat je toch voor iets helemaal anders hebt gekozen daarna?
Soms, als ik er nu aan terugdenk, denk ik wel zo van, goh, eigenlijk was dat toch wel tof. Ja. En ik had toch eigenlijk wel kei goede voorwaarden en zo. Maar ik denk sowieso, als je start met je eerste job, alleen misschien was dat bij mij, misschien is dat ook bij anderen, je gaat dat heel fel romantiseren en je verwacht meteen dat je uit de eerste job alles gaat halen wat je eruit wilt halen. En ja, uiteraard zijn er altijd dingen die dan minder leuk zijn. Ik vond het heel leuk om in de boekensector te werken, omdat dat een sector is die mij heel nauw aan het hart ligt. Maar ja, dat blijft natuurlijk ook een commercieel gegeven. Dus de focus lag wel meer op het promoten van de al heel populaire boeken en minder op die boeken die ik zelf interessant vond, zo meer het opkomende talent, de debuten, dat soort zaken.
Wat je zo zegt, om daarop in te pikken, van je verwacht dat je eerste job geromantiseerd, dat zo, je verwacht daar heel veel van, dat je daar al alles uit gaat halen. Ik herken dat zelf ook wel. Ik denk ook een beetje, als je kijkt naar zo onze generatie, en misschien jonger ook, in de opleidingen wordt er zo altijd meer aandacht gegeven aan zelfreflectie en je blijven ontwikkelen en je wilt groeien en dat is belangrijk. Dus wij zijn zo allemaal dat werkveld ingestapt van en nu willen wij groeien en nu willen wij dat er in ons geïnvesteerd wordt. En dat dat voor veel bedrijven op dat moment ook gewoon nog anders was.
Ja. Ja, zeker. Ja, je merkte dat dat bedrijf zelf nog heel veel aan het zoeken was. Dus dat wij ook heel vaak zo van de ene naar de andere dienst werden overgeplaatst. En dat was voor ons beiden, denk ik, wel een beetje een aanpassing. Omdat wij voelden dat wij heel sterk als team functioneerden. Maar dan werd dat zo plots uit elkaar gehaald.
Ja,
en zo,
eigenlijk geen kader ook nog niet. Nee. En dat is dan in je eerste job soms wel iets wat je misschien wel nodig hebt. Hè? Met je kaderstructuur, een duidelijke visie, hoe kijk je daarnaar.
Ik vond het echt het leukste om gewoon te schrijven en content te maken. Ja.
En was het dan omwille van het feit dat het wel die commerciële insteek echt had, dat je zegt van, allee, dat je een hele carrière switch eigenlijk hebt gemaakt?
Ja, en nee, denk ik. Het is een beetje een samenloop van omstandigheden. Ik denk het laatste jaar, nadat al die veranderingen waren geweest, ik heb er denk ik in totaal bijna 4 jaar gewerkt, voelde ik mij wel zo steeds minder goed in mijn vel. En dat had meer te maken met dat er van alles in het bedrijf was aan het gebeuren. De uitgeverwereld is ook geen gemakkelijke sector om in te werken de laatste tijd. Veel besparingen, want de boekensector is gevoelig.
Ik denk dat veel mensen in veel sectoren herkennen.
Ja, heel onderhevig aan veranderingen en zo. Dus ja, ik heb dan, terwijl ik daar zat, heb ik mijn avondonderwijs Pilates gedaan.
Ja,
dus dat was in die periode. Gewoon omdat ik voor mezelf heel veel Pilates deed. En ik merkte dat meer en meer mensen mij daar vragen over begonnen zelf. En wat kan ik doen als ik dat heb? Oh, en dat, en dat, en dat. Dus ik dacht, we gaan dat eens proberen. En ik had dan ergens een opleiding gevonden in Antwerpen. En ik ben dat dan gaan volgen. En dan gaf ik dus s'avonds, denk ik, 2 keer in de week les.
Nog. Ah ja, daar ben je toen al mee begonnen.
Ah ja, daar ben ik toen al mee begonnen.
Had jij toen zo al wel in je hoofd van, ik wil daar een business van maken? Of ik wil daar iets rond uitbouwen?
Nee, totaal niet. Dat was echt gewoon van, we doen dat gewoon even en we zien wel. Dus dan zat ik daar. Dan had ik dat afgerond. En dan was het ongeveer, denk ik, zo, dat laatste jaar dat ik mij zo niet meer zo goed voelde. Mm-hmm. En ik ben wel iemand, vanaf dat ik voel dat ik mij niet goed voel, ik ga dat direct onderzoeken. Van waar komt dat? Wat kan ik daaraan doen? Welke stappen kan ik nemen om daarmee om te gaan? Ik blijf zo niet bij de pakken
zitten. Ik denk dat dat al supergoed is. En eigenlijk ook gewoon al een tip naar mensen toe die luisteren. Van als je je niet goed voelt in je job, ik denk dat dat de kern is van dan kritisch te kijken en durven vragen stellen aan jezelf. Ja. Want de antwoorden zitten heel vaak al in u.
Ja, en soms moet je toch eens een paar keer iets proberen om dan te merken dat toch niks voor u is. En dat is dan uiteindelijk ook wat er is gebeurd. Ja. Want ik ben dan een opleiding tot kapper gaan doen, wat echt iets helemaal anders is. En dat was denk ik, als kind wou ik altijd kapper worden.
Dat was een van mijn vragen die ik misschien wou stellen. Van, wist je zo wat je als kind...
Ik wou als kind kapper worden of zij toen kinderspycholoog in plaats van kinderpsycholoog. Dus dat waren zo de opties. Ja. 2 totaal andere dingen. Dus dan ben ik dat gaan doen in avondonderwijs. Wat wou zeggen dat ik 2 keer in de week les gaf en dan 2 keer in de week avondonderwijs tot kapper deed.
Tijdens dat je ook nog je job aan
het doen was. Tijdens dat ik ook nog je ik ook aan
toe. Ja, dat was wel pittig. Ja.
Ja, dat was wel pittig.
Wat motiveerde u op dat moment?
Ja, echt zo'n soort van innerlijke drive of zo. Echt zo van, oké, ik wil dit gewoon proberen omdat ik voel dat ik mij niet goed voel. En misschien is dat de oplossing waar ik naar op zoek ben. Ik ben sowieso wel iemand die zo heel zoekende is. En dat uitzicht bij mij in actie.
Ja.
In plaats van in... Bij sommige mensen zorgt dat net voor, denk ik,
in actie
of een zekere passiviteit. Bij mij is dat echt actie. En dat klinkt heel goed, maar soms is dat ook...
Vermoeiend.
Ja. En ik moet daar ook wel mee opletten. En dan denk ik, had ik nog een jaar of zo te gaan met de opleiding. En dan was er een ontslagronde bij de uitgeverij. En het hele digital team zat erbij.
Oei, ze zijn terug in de tijd gegaan. Ja.
Okay. Wij toen een heel vreemde keuze vonden. Maar ja, dat was voor mij misschien wel net goed dat dan gebeurde. Want ik ben dan kon ik via de VDAB die kapperopleiding in dagonderwijs doen.
Ja. Is dat als je daar nu op terugkijkt, dat je zegt van ja, dat was misschien wel goed voor mij? Hoe voelde dat op die moment? Of wat deed dat toen bij u?
Goh, ik ben wel toen, als ik dat te horen kreeg, ben ik wel beginnen weten.
Ja, maar dat heeft ook wel veel impact. Dat geeft toch ook wel onzekerheid.
Ja, maar als ik er nu op terugkijk, denk ik van, als dat niet was gebeurd, misschien zat ik daar dan nog altijd, omdat ik de keuze zelf niet had durven maken.
Ja.
Dus dan ben ik daar gestopt en dan ben ik in dagonderwijs gaan doen.
Ja.
Dat heeft dan ongeveer een jaartje geduurd. En dan in het weekend werkte ik al bij een kapper in Antwerpen dan, voor een extra zakcentje en ook gewoon om dan al wat te leren. En dan, tijdens mijn laatste week, dat ik dan de opleiding had afgerond. Een van mijn beste vriendinnen toen, die werkte als manager in een kapsalon in Brussel. Dan ben ik daar proef komen doen en dan ben ik daar eigenlijk.
Oh, ja.
En zij hadden toen nog het idee van misschien een salon te openen in Antwerpen.
Ja, je bent uiteindelijk ook naar Antwerpen gegaan, maar was het met dat salon of was dat een ander?
Een ander salon.
Ja, en dan, want als je dan in dat salon in Antwerpen zat, dan hebben wij elkaar ook leren kennen. En dan werd je wel bezig met Fantigo.
Ja.
Dus toen heb ik je ook leren kennen het proces wat kunnen volgen.
Ja.
Ja, vertel eens, hoe kijk je zo terug op het kapper zijn, op die job aan zich? Met welk gevoel kijk je daarop terug?
Ja, wel dubbel. Want ook daar weer, ik had daar een heel romantisch beeld van.
Ja.
Dat was ook wel soms heel stresserend.
Ja.
En ik merkte eigenlijk dat een job was die mij enorm veel stress gaf.
Ja.
Mede door die klanten en die eisen. Dat was natuurlijk ook meer een high-end salon.
Ja.
Waardoor dat klanten ook hogere eisen hadden. Maar ook wel iets dat ik had onderschat, is ik ben heel gevoelig aan prikkels. En in een kapsalon staan is de hele dag prikkels.
Ja.
Allemaal haardrogers, verschillende gesprekken van overal. Elk uur een andere energie van een andere klant.
Ja.
Maar toch niet altijd de ruimte om de diepte in te gaan in een gesprek. Vaak is dat toch small talk.
Ja. Dus echt connecteren is moeilijk.
Is moeilijk. Ja. Dan het pendelen was ook best vermoeiend.
Ja.
Dus ik merkte al snel van, ik was gewoon kapot.
Ja.
Elke avond. En ik had heel veel stress. En dat was eigenlijk iets dat ik daarvoor nog nooit op die manier had meegemaakt. Okay. Zo echt stress.
Ja. En wat deed dat met u als je zo... Want dat is eigenlijk echt, dat is werkgerelateerde stress. Had dat ook impact buiten het werk?
Oh ja, ik had ook fysiek plots heel veel haaruitval.
Okay.
Ja, slapeloosheid. Heel prikkelbaar. Dus ik merkte echt wel van,
oké.
Maar dan was de eerste lockdowner.
Mm-hmm.
En dan de kapsalons moesten sluiten. Dus ik kon niet meer werken. Maar ik merkte dat ik dat eigenlijk, los van in het begin een beetje de angst van wat is corona, dat ik dat eigenlijk wel super leuk vond om thuis te zijn.
Zeker in zo'n periode dat je dan nu eigenlijk net zo overprikkeld voelde. Wel, op de rem verplicht dan.
Ja, inderdaad. En ik merkte echt, elke keer als er zo'n nieuws was van de kapsalons gaan misschien opengaan, dat ik echt een paniekreactie kreeg. En dat ik echt dacht van, ik wil eigenlijk niet terug.
Denk je als die lockdowns er niet waren geweest, dat je dan gewoon recht naar een burn-out toe aan het gaan waart?
Misschien wel, ja.
Ja,
ik durf het niet te zeggen, want ik weet niet hoe ik erop had gereageerd, maar ik voelde mij in ieder geval echt niet goed in mijn vel.
Ja.
Maar dan tijdens de lockdown weer heel veel tijd voor zelfreflectie en
weer
zoiets van, oké, ik voel mij hier echt niet goed. Dat is niet de bedoeling dat ik mij zo voel.
Mm-hmm.
Dat is niet de bedoeling dat ik dit dan blijf doen. Allee, tot mijn pensioen, want dat ga ik niet volhouden. Ja. En dan ben ik toch op YouTube van alles beginnen kijken, filmpjes van. En Ikigai en zo, dat soort zaken en zo. En daar echt oefeningen rond gedaan. En toen dacht ik, want de Pilates was ik heel even mee gestopt dan het laatste jaar dat ik bij de kapper werkte. Omdat ik moest altijd naar Brussel gaan over het weer. En dat was gewoon too much.
Yeah.
En dan dacht ik van, eigenlijk, ik was daar wel goed in. En ik deed dat ook graag. En waarom doe ik daar niets mee? En dan dacht ik van, het is nu lockdown. Dus misschien, ik ben ben zelf ook met Pilates begonnen via online video's. Dacht ik van, ah ja, misschien kan ik ook zoiets doen, maar dan gericht op de Vlaams-Belgische markt.
Yeah.
En dan ben ik dat zo wat beginnen uitwerken. Ik kan mij nog herinneren, een avond met Ramses, dat wij zo wijn aan het drinken waren en aan het brainstormen over de naam en zo.
Heb je het gevoel dat ondernemende dan altijd al ergens heeft ingezeten? Of was je daar echt nog niet bewust van tot op dat moment?
Ik was mij daar echt nog niet van bewust, want dat zit bij ons totaal niet in de familie. Ik weet niet of dat wij het als één ondernemer in de familie hebben, denk ik niet. Dus ook tijdens mijn studiekeuze heb ik nooit aan die optie gedacht of zo aan ondernemen. Ja, ik weet niet. Toen ineens kwam dat echt zo van binnen van probeer dat eens.
Ja.
En dan ben ik eigenlijk begonnen met mijn Instagram-profiel, FantiFlow, tijdens de eerste lockdown. En dan merkte ik van, ik vind dat eigenlijk echt wel leuk en ik kreeg daar eigenlijk wel positieve reacties op. Dus dan ben ik dat eigenlijk blijven doen.
Ja.
Dan terug moeten gaan werken. En ik voelde direct van, dit is het niet. Ik haal hier echt niet de energie uit die dat ik eruit moet halen. Ondertussen ben ik dan zelfstandig in bijberoep geworden voor FantiFlow. En toen dacht ik, misschien mijn baas van in het talon in Antwerpen, die had mij gecontacteerd omdat er daar iemand in zwangerschapsverlof ging en die wist dat ik... Die vroeg aan mij, ken je misschien iemand in Antwerpen die ook coloristen is? En toen dacht ik van, dat is een heel sereen salon. Mm-hmm. Heel rustig. Ja, ook veel dichterbij. Ik kon er gewoon naartoe fietsen. Een hele andere vibe dan het salon in Brussel. Dus dan dacht ik van, misschien is dat. Misschien is dat de plek waar ik mij meer op mijn gemak ga voelen. Dan ben ik eigenlijk geswitcht. Dan ben ik naar Antwerpen gegaan. Ik merkte dat die stress die dat ik ervaar, ook al waren het minder prikkels.
Ja, die was er nog.
Die was er nog altijd. Ja. En ik voelde echt zo'n soort van onrust in mezelf. Van, dit is niet wat ik wil doen.
Nee. Ja. Eigenlijk, dat is wat we daarnet zeiden. De waarheid zit altijd al zo in je. En soms denk ik dat je dat nog een tijdje wilt ontkennen. Zeker als je al werkervaringen hebt gehad. En je hebt al eens een switch gemaakt. Dat je zo denkt van, dit moet ik nu dan echt doen. Ja. Terwijl je van binnen voelt dat het dat toch niet is.
Dat ik begon dat meer en meer te voelen.
Mm-hmm.
En dan was er dus nog eens een lockdown, die uiteindelijk, dat was echt een lange, dat was van november tot februari.
Heel die winter zo.
En dan merkte ik, ook weer van, ik wil niet terug.
Mm-hmm.
Ik merkte, ik wil niet terug. En ik heb toen ook wel heel veel tijd kunnen steken in FantiFlow verder uit te bouwen. En ik weet nog dat mijn baas op een gegeven moment een berichtje had gestuurd van, amai, ik zie dat je goed bezig bent, ga je nog wel kunnen terug, willen terugkomen.
Yeah.
En ik heb daar toen niet op gehoord, want ik had zoiets van, Nee, eigenlijk niet.
Wist je toen ook al, ik ga niet terug?
Nu kan ik dat niet zo gemakkelijk zeggen, want ik ging toen ook naar de psycholoog en ik heb daar toen heel hard mee gestruggeld.
Yeah.
Ik wist, ik wil niet terug, maar ik vond het heel moeilijk om dan echt te zeggen van, ik ga zelfstandig in hoofdberoep worden, want het was ook niet dat ik al een supergrote buffer had opgebouwd of dat mijn inkomsten van mijn bijberoep al zo groot waren dat ik daar mijn hoofdberoep van kon maken. Maar ik had dan mijn eerste dag terug na dan de zoveelste lockdown en ik heb mij uit mijn bed moeten sleuren. Ik heb heel de weg naar het werk zitten huilen op mijn fiets. En dan heb ik die avond een bericht gestuurd naar mijn baas van, kijk, we moeten praten.
Yeah.
Ik wil met je praten.
Ja, en dan zat je s'avonds in gesprek gegaan met je leidinggevende. Dat herinner ik mij ook nog, dat je dat gesprek ging hebben om dan te zeggen dat je daar ging stoppen.
Ja.
Toch?
Ja. En ik had toen nog in mijn hoofd van, misschien kunnen we een oplossing vinden. Ik ga gewoon zeggen hoe dat ik mij voel en dan zien we van daaruit wel. En op zich had hij dat wel... Allee, dat was wel heel hard verschoten van wat ik vertelde, omdat hij wel zag van, amai, ze voelt zich echt niet goed.
Ja.
En dan hebben we samen gezocht naar een oplossing. Ik moest dan sowieso nog 6 weken werken. Maar dan uiteindelijk heb ik met mijn boekhouder gebeld, met de vakbond gebeld.
Ja.
En toen had ik zoiets van, dat is precies allemaal toch te ingewikkeld. Ik ben dan eigenlijk gewoon gesprongen naar zelfstandige zonder buffer.
En wat heeft u op dat moment gepusht om te springen? Ja, want je zei ook al van, dat gaf wel ook financiële stress. Ik denk dat veel mensen, ik hoor dat heel vaak in loopbaancoachings, ook van, ik wil wel voor mezelf beginnen, maar de financiële stress houdt mij tegen. Wat heeft u op die moment gepusht, wetende dat die financiële stress er was, om toch te zeggen, ik doe het gewoon?
Ja, dat is een goede vraag, want ik had ook een tijdje van, ofwel moet ik mij even gewoon ziek melden. Maar dan had ik het gevoel dat ik eigenlijk de beslissing die ik sowieso al wou maken, zou voor mij uit te stellen. En ik voelde heel fel vanuit mijn intuïtie van, goh, maar dit is echt de weg dat je moet uitgaan.
Het al, ja.
Ja, het antwoord zat zowel wel in mij, zoals dat je daar straks ook zei. Heel vaak voelt je het wel van binnen. En dan heb ik het gewoon gedaan.
Ja, pittige eerste periode veronderstel ik. Hè, als je begint als zelfstandige zonder eigenlijk buffer op die moment. Ja. Had je met moment het gevoel dat je een stukje verlamd heeft of zo?
Verlamd, dat weet ik niet. Maar ik had wel zo, die eerste maanden waren niet gemakkelijk financieel. Want ja, dat was dat net, die inkomsten die ik in bijberoep had, waren niet genoeg
om van te leven.
Maar ik dacht van, ja, als ik daar vol tijd voor ga, gaat dat misschien wel komen. En ja, dat steeg wel een beetje, maar ook niet exponentieel.
Ja.
En toen was het eigenlijk tijdens een van onze coachings samen eigenlijk ook, dat een van de businesscoaches zei, vroeg aan mij, Jana van Tina, er zijn nog veel dingen dat je kunt. Kunt je daar eens niet verder over nadenken?
Dat je eigenlijk naast die Pilates nog andere talenten zou kunnen inzetten om een inkomen extra te hebben.
Inderdaad. En toen ben ik eigenlijk beginnen nadenken. Dacht ik, maar ja, eigenlijk bij de uitgeverij heb ik zoveel dingen gedaan, heb ik zoveel dingen geleerd. Ook copywriting, digital marketing. En ik merkte dat zo dat schrijven en dat copywriting, wat dat wel iets was dat bleef sluimeren van, dat wil ik wel eens een kans geven.
Mm-hmm.
En dan ben ik in het begin gewoon, door dat via te zeggen tegen ondernemers, ben ik daarmee gestart. Ja, dat was eerst wel uit de noodzaak van, financieel ga mij dat helpen. Maar dan gaandeweg merkte ik wel van, ik vind het eigenlijk ook wel leuk om te doen. En het is een andere manier om mijn creativiteit te benutten. En om mee ook eigenlijk de boodschap van andere bezielde ondernemers ook mee te mogen delen.
Ja, en ook wel leuk, want als je daarnet vertelde over die job, toen je dan als digital marketeer dan eigenlijk werkte, daar vond je bepaalde aspecten heel leuk aan, maar die context en het commerciële sprak je minder aan. Dus nu heb je dat eigenlijk een beetje kunnen creëren voor jezelf terug. Op de manier dat je het zelf leuk vindt, toch?
Ja, wel. Dus dat vind ik nu ook het leuke. Ik kan zelf echt een beetje aanvoelen van, waar wil ik zelf, op welke manier wil ik werken, met welke soort klanten wil ik werken. En daar veel meer ruimte aan geven.
Ja, nu, op dit moment doe je eigenlijk ook nog dan als ondernemer heel verschillende dingen. Ja. Heb je het gevoel dat je passie hebt gevonden nu? Dat het licht was en dat je nu zoiets hebt, dit is het echt?
Dat is een dubbele.
Ja.
Want op zich voel ik echt wel, dat ik echt iets aan het doen ben dat heel goed bij mij past, waarbij ik mij supergoed voel. Dat is ook de eerste keer in mijn leven dat ik zo op werkvlak echt voel dat ik er zoveel voldoening uit haal. Ik krijg er enorm veel voor terug en ik heb echt het gevoel van, ik kan een verschil maken.
Mm-hmm.
En dat was echt wel iets dat ik miste in al mijn vorige ervaringen, is, kan ik hier ergens een verschil maken? Kan ik mensen echt helpen?
Yeah.
En ik heb ook gemerkt doorheen de jaren dat iets is wat ik zelf heel belangrijk vind om te kunnen met mijn job, is om andere mensen te helpen, om impact te maken.
Dat is eigenlijk uw drijfveer dan, hè? Dat is hetgeen wat uw motor, zeg maar, dat je energie geeft.
Ja.
Een beetje een randvoorwaarde voor een job, dat je andere mensen kunt helpen, het gevoel hebt dat je iets bijdraagt.
Ja, want dan kan ik soms echt mijn dag, het is niet elke dag leuk, hè, maar sommige dagen voelt je ook eens wat kut of wat minder goed, maar dan ga ik lesgeven en dan merk ik de energie die ik terugkrijg van mijn studenten. Of dan is er iemand super blij met de teksten die ik heb geschreven en uit die dat ook naar mij. En dan heb ik zoiets van, ik haal er echt wel iets terug.
Ja. Als je zo kijkt naar de verschillende dingen die je hebt gedaan en de verschillende interesses die je hebt, zou je jezelf als een multipassionate omschrijven?
Ja, sowieso. Ja. Allee, dat is ook een nieuwe term of zo. Ja. Ik kende dat vroeger niet. Maar ik herken me wel super hard in de definitie daarvan. Want ik merkte dat ik altijd wel een beetje zoekende was en dat ik niet echt in een bepaald hokje paste of zo. En soms wou ik liever in een hokje passen. Er was altijd iets dat vroom of dat niet goed zat.
Yeah.
En ik merk nu dat ik dat echt de ruimte kan geven die dat verdient. En dat voelt enorm vrij aan.
Yeah.
En ik heb ook door mijn hele proces ergens ook gewoon geleerd van, het is oké om te zoeken.
Yeah.
En om te blijven zoeken.
Yeah, yeah.
Want dat denk ik wel. En dat is dat ik ga blijven zoeken. Dat nog allemaal gaat evolueren.
Ja, dat is ook, ik denk dat we vaak denken dat we willen hier en nu ontdekken ontdekken wat we graag doen, want dan hebben we ons einddoel gevonden en dan kunnen we dat voor altijd blijven doen. Maar in de praktijk werkt het niet zo. Het is ook niet dat wat je nu graag doet, dat dat binnen 5 jaar nog zo is. Nee. En als mens, die onzekerheid, dat vinden we niet leuk. Nee. Dus we vinden dat niet leuk om zoekende te zijn. En daar denk ik, dat geef ik ook vaak als advies aan mensen, van probeer ook een beetje te genieten van die zoektocht. Nee. Want je gaat als mens altijd zoekende zijn. En ergens is dat ook mooi, want je gaat blijven leren en ook blijven groeien. Ja. En dat is eigenlijk, het is niet erg om zoekende te zijn. Zolang je maar het gevoel hebt van, oké, wat ik vandaag de dag doe, dat staat dicht bij mij en ik krijg daar energie van en ik ga altijd een stapje dichter, maar wat voor mij als mijn doel voelt, dat is het belangrijkste.
Ja, dat is heel mooi verwoord ook. En ik weet ook zelfs niet of dat er echt een einddoel is of moet zijn, of het net niet is. Aanvoelen waar jij in het moment energie uit haalt en ook gewoon beseffen dat dat kan veranderen. Ja. En dat vind ik nu zo leuk, is er zijn constant nieuwe dingen die op mijn pad komen waar ik plots voel dat die interesse super groot is. Mm-hmm. En het feit dat ik daar nu gewoon naar kan luisteren en mag luisteren, is voor mij net hetgene wat zo leuk is. Ja. Dat is een beetje zoals vroeger als kind was dat ook. Als je op reis ging, die autorit was al daarna even leuk als een vakantie.
Ja, dat is
en
waar.
Die reis en de rondkijken.
Excitement van het uitzoeken, het ontdekken.
Dus dat probeer ik nu ook gewoon veel meer te doen, is heel blij te zijn met de dingen die ik op dit moment kan bijleren. En dat is ook iets wat ik heb gemerkt, is dat ik dat een van de leukste dingen vind aan wat ik nu doe, is omdat ik zo leergierig ben, is nieuwe dingen bij te leren, dan na te denken van, hoe kan ik dat brengen op een manier dat andere mensen daar ook iets aan hebben en dat dan naar buiten brengen.
Je kennis delen, hè.
Ja,
dat is ook iets dat je dan, wat je energie geeft.
Ja,
misschien ook
dat vind ik superleuk. En door dat te beseffen, kan ik ook heel hard zo inleunen of zo, kun je dat zo zeggen, in dat multipassionate zijn. Want die kennis delen, dat kan altijd iets anders zijn, zolang dat dat iets is wat dicht bij mijn waarde blijft.
Ja. Dat jij je gewoon goed bij voelt. Ja. Ik denk ook dat idee van we moeten zo direct weten wat het dan is, dat komt ook gewoon van vroeger. Als je zo kijkt naar de generaties van onze ouders en zo, dat was gewoon meer, ze gingen wel of niet studeren, dan gingen ze werken. Mm-hmm. En je waart gewoon 40 jaar lang loyaal aan je werkgever en dat bleef je doen. Mm-hmm. Terwijl, en dan dat jobhoppen, dat heeft dan zo'n hele negatieve bijklank gekregen door die generatie een beetje, denk ik. Terwijl, wat is daar eigenlijk mis mee? Om gewoon regelmatig eens iets anders te gaan doen en een nieuwe wereld te ontdekken.
Ja, en ik denk dat ook echt een vorm van zelfontwikkeling is.
Ja, zeker.
En ik denk ook inderdaad, zoals gezegd, mijn broer is 10 jaar jonger als mij. Mm-hmm. En ik weet niet of dat per se bij hem merkte, maar dan zo bij vrienden of vriendinnen rond hem heen, dat je echt zo merkt dat zo die studiekeuze maken, dat ook een keuze is dat bij heel veel jongeren zoveel stress geeft, omdat die echt denken van, en dit is
voor mijn leven
nu.
Ja.
Maar hoe kun je dat nu weten op je 18 jaar?
Nee, en als ik nu kijk naar mensen rondom mij en denk van, goh, hoeveel mensen zitten er al niet meer in de richting waarvoor ze gestudeerd hebben. En dat is ook niet erg, want je studie en die periode in je leven leert u meer dan puur de inhoud van je vak. Hè. Dat leert u ook kritisch naar dingen kijken, reflecteren over jezelf. En het is dat wat je net meepakt naar elke job uiteindelijk. De inhoud, dat zeg ik ook altijd, dat kun je altijd leren.
Ja.
Het zijn heel andere skills die je meepakt en ervaringen die je net doen groeien als mens.
Ja, en ik denk, er zijn wel die gevallen van mensen die al weten vanaf ze 5 zijn van ik wil later arts worden of
archeoloog
en dat dan ook doen. Maar ik denk tegelijk ook dat er diezelfde kinderen zijn die dat denken en dan in het werkveld komen en dan ineens zo de deksel op hun neus
is
krijgen van, is dit het?
Ja, heel vaak.
Dus ik denk dat het vooral heel belangrijk is om een soort van flexibiliteit toe te laten in in uw denken en in uw manier om te gaan met die keuzes.
En in uw loopbaan.
In uw loopbaan, want heel vaak gaat het dan zo in doem denken van, wat als dat dan het niet is, maar ik heb het zelf ook meegemaakt, want ik ben van digital marketeer naar kapper gegaan en ik heb ontdekt dat dat het niet was.
Yeah.
Ja, wat is er gebeurd? Ik heb daarover nagedacht en ik heb een andere weg gevonden en een weg die dan nog veel dichter staat bij wat ik wil doen. Dus.
Dat zeg ik ook altijd, je ontdekt maar pas nieuwe dingen door in beweging te zijn, door stil te staan. Ontdekt je het niet. Het is pas waarschijnlijk doordat je die dingen hebt gedaan.
Ja.
Ik hoor je ook dingen zeggen als, ik heb ontdekt dat ik heel stressgevoelig ben, dat ik ook snel overprikkeld ben, dat ik wel heel graag contact heb met mensen, maar ook die diepgang, dat kon connecteren met mensen. Dus dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk ontdekt hebt net door die keuze te maken, ook al was het dan niet de job die op je lijf geschreven was.
Ja, ik zeg het, soms kan ik een beetje, jaloers niet, maar soms vind ik dat wel bewonderenswaardig als ik mensen zie die daar echt zich echt hebben gespecialiseerd in, dat ze daar super goed in zijn. Maar ik probeer dat meer en meer los te laten en ik probeer dan te denken van, ja, oké, ik heb overal een beetje iets meegepikt en ik maak dat dan mijn eigen ding van.
Dat is ook net uw kracht tegelijk, ja.
Ja, dat is, zo, dat is vaak, hè, dat is zo, je hebt zo twee kanten aan de medaille. Hè.
Misschien nog even kort, want je zei daar straks ook van, je bent gaan ondernemen. Ja, er zijn geen andere mensen direct in uw familie of zo die ondernemer al waren. Heb je daar bepaalde reacties op gekregen? De moment dat je zoiets had van, ik ga mijn veilige haven opzeggen en ik ga springen zonder op dat moment eigenlijk buffer?
Eigenlijk is dat heel goed meegevallen. Okay. Want ik hoor dat heel vaak van mensen om mij heen, dat hun omgeving dat niet begrijpt. Allee, ik ben heel dankbaar voor mijn ondernemersvriendinnen, omdat ik wel merk dat ik daar over dingen kan praten die andere vriendinnen of familieleden niet per se over kunnen meepraten, maar niet omdat ze mij dat niet gunnen, maar gewoon omdat ze dat niet kennen. Maar ik heb eigenlijk van mijn vriend, van mijn mama en van vrienden wel echt steun gekregen.
Ja.
Maar misschien ook wel omdat die ergens al wel mijn proces ook hebben meegemaakt en ook al hebben gezien dat ik al regelmatig ben geswitcht. En dat ik er dan toch altijd probeer om er het beste van te maken of zo. Dus ik ben wel heel, heel dankbaar voor dat vertrouwen.
Ja, en dat doet veel dat je toch het gevoel hebt dat je... Dat is geen financieel vangnet, maar dan een, hoe zeg je dat, mentaal of een support vangnet van mensen die je steunen.
Ja, voilà. Want dat is iets dat bij mij, denk ik, een moeilijker is zo dat die money mindset en dat financiële. Omdat ik inderdaad, ik heb geen rolmodellen ook niet op dat vlak van andere ondernemers in de familie. Echt helemaal niks. En ook geen financieel vangnet van de familie, maar ik heb wel een paar familieleden die me echt keihard steunen en die wel zo die mentale steun geven. En dat is ook onbetaalbaar.
Ja, zeker. Nog één iets waar ik aan denk, hè, want het is al aan bod gekomen dat reflectie voor u ook heel belangrijk is.
Mm-hmm.
Heel veel nadenken over uzelf en steeds uzelf beter leren kennen. Heb je het gevoel dat dat iets is dat in u zit? Of is dat iets dat jij jezelf hebt geleerd om te doen?
Ah, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ik daar zo direct een antwoord op krijg. Want ik denk wel dat het er al in zit of zo. Ik kan me zo niet herinneren wanneer dat de eerste keer is dat ik daarmee bezig was. Ja, zoals ik al zei, ik heb wel echt een passie voor die zelfontwikkeling.
Ja.
Voor te willen groeien en dat is ook die leergierigheid en zo. Ik denk wel dat ik, dankzij dat ik bij de psycholoog ben geweest een paar jaar, dat mij wel heeft geholpen om bepaalde vraagstukken of bepaalde vragen inderdaad die ik had, om die te durven stellen.
Ja,
en om
durven naar binnen keren.
Durven naar binnen keren. En oké te zijn met wat er naar boven komt. Ook de confronterende dingen die dan naar boven komen soms. Om dat iets meer te omarmen in plaats van dat te proberen wegstoppen.
Ja.
Dus misschien dat wel ruimte heeft gegeven aan nog meer zelfreflectie.
Ja, ja. Want mensen denken vaak wel dat ze aan zelfreflectie doen. Maar eigenlijk is dat wel iets spannend om echt te durven naar jezelf kijken. Die echt in de spiegel te kijken.
Ja, want je moet echt wel verschillende lagen van jezelf. En ik denk dat er nu nog lagen zijn waar ik nog door moet. Ik denk ook wel dat je zelf de tijd moet geven om dat te doen. Als je te veel ineens doet, dan krijg je misschien een schokreactie.
Ja.
En wat ik ook wel merk is, over zelfontwikkeling dan, dat probeer ik ook wel mee te geven aan de mensen waar ik mee werk, is soms is het ook wel oké om even niet constant jezelf te willen verbeteren.
Ja.
En gewoon even oké te zijn met waar dat je bent.
Dat is mooi,
ik denk dat je op den duur kunnen bijna een burn-out krijgen van constant in die zelfontwikkeling te willen blijven.
Dat is waar. Dat is heel mooi inderdaad dat je dat zegt, want zelfreflectie, ik vind dat heel belangrijk, dus ik moedig mensen daar ook wel altijd toe aan. Maar inderdaad, het is ook wel inderdaad effectief zo, mensen die in burn-out zitten, moeten ook eerst rust hebben, want ze hebben vaak niet de mentale ruimte om te reflecteren. Ja. En dat is wel een belangrijke van, je bent ook oké hoe je bent. En soms is het oké om daar ook even genoegen mee te nemen. Eigenlijk.
Ja.
Oké, maar dat is misschien ineens een heel mooie tip of advies om mee af te sluiten en om mee te geven aan de mensen. Goed, super. Bedankt, Fantine, om uw verhaal met ons te delen. Ja, ik ben heel benieuwd wat de mensen er gaan van vinden.
Ja, ik ook. Heel benieuwd. Ik vond het een superleuk gesprek, maar ik had het niet anders verwacht. Dat is een goede host.
Dat is heel goed. Dank je wel.
Dank je.